Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen. Niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft. In de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf. Om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nog toe. En dat niet alleen, maar ook wij zelf, die de eerstelingen van de geest hebben. Ook wij zelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Want in de hoop zijn wij zalig geworden. Hoop, nu, die gezien wordt, is geen hoop. Immers, wat iemand ziet, waarom zou hij dan nog hopen? Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding. Tot zover. En dan nog een enkel vers uit de eerste Johannesbrief. 1 Johannes 3, vers 2 en vers 3. Geliefden, nu zijn wij kinderen van God. En het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. Maar wij weten dat als hij geopenbaard zal worden, wij hem gelijk zullen zijn. Want we zullen hem zien zoals hij is. En het ieder die deze hoop op hem heeft, reinigt zich zoals hij rein is. We kennen allemaal die prachtige woorden uit de Bijbel: geloof, hoop en liefde. En die drie woorden horen in feite bij elkaar. Vanmiddag wil ik met jullie weer nadenken over wat nou die hoop is. Want in ons gewone spraakgebruik heeft het woord hoop een hele andere betekenis dan in de Bijbel. En als je dat niet begrijpt, dan kun je de Bijbel op dat punt van de hoop niet begrijpen. En dat is toch heel erg belangrijk. Wat is nou die hoop en die verwachting in de Bijbel? Dat is de eerste vraag die we ons stellen. En de tweede vraag, wat heeft die verwachting voor inhoud? En de derde vraag die we ons stellen is, wat betekent dat voor ons leven nu? Wat is de betekenis van de hoop en de verwachting in de Bijbel? In ons gewone spraakgebruik gebruiken we het woord hoop, voor iets dat je erg graag wilt, maar waar je niet zeker van bent. Je kan bijvoorbeeld iemand vragen, denk jij dat je zult slagen? En dan zegt hij, ik weet het niet, maar ik hoop het wel. Dat is zoals wij het normaal gebruiken. In de Bijbel is het totaal iets anders. In de Bijbel is hoop absolute zekerheid. Dus verwachting. Iets dat er absoluut aankomt. Hoe kan dat, dat hoop in de Bijbel zekerheid is? Omdat hoop in de Bijbel als grondslag heeft het geloof. En dan staat er zo eenvoudig, het geloof nu is de zekerheid van de dingen die je hoopt. En waarop is dat geloof dan gebaseerd? Waar komt dat geloof dan met die zekerheid vandaan? Dat geloof is gebaseerd op wat God heeft gezegd, beloofd. En God kan niet liegen. Het is ontzettend belangrijk dat we begrijpen dat ons geloof altijd gebaseerd moet zijn op wat God zegt. Niet wat mensen zeggen. Niet wat je fantasie in je opkomt, maar wat God zegt. En we hebben net iets gelezen met elkaar uit Romeinen 8, van wat God daar zegt. Daar wordt onder andere gezegd dat heel de schepping zucht, maar toch hoop heeft. Ik weet niet of u wel eens naar een natuurfilm kijkt. Ik vind het vaak mooi om daarnaar te kijken. En dan zegt mijn vrouw, nou moet je nou toch eens zien, het is toch vreselijk. Ze vreten elkaar allemaal op. En daar wordt hierover in de Bijbel heel eenvoudig gesproken. Daar zegt hij, ja, de hele natuur, de hele schepping is onderworpen aan vergankelijkheid. Het gaat allemaal voorbij. Zou God het daarvoor gemaakt hebben? Natuurlijk niet. God heeft een hele andere bedoeling mee. En daarom zegt hij, in hoop, want eenmaal wordt die schepping verlost van die vergankelijkheid. Hoop jij ook dat je dat meemaakt? Daar kun je zeker van zijn. Als je gelooft wat God zegt. En waar begint dat mee, wat God zegt? God zegt tegen jou dat je een kind van hem moet worden. En hoe kan dat dan? Dat je de Heer Jezus als je verlosser, de heiland die voor jou zonder stierf, aanneemt. Dat is van cruciaal belang. Want alleen voor die kinderen van God is die hoper. Dat kun je prachtig lezen in de eerste Petrusbrief, derde hoofdstuk. Wedergeboren staat er, opnieuw geboren tot een levende hoop. Een geweldige verwachting. Dus dat is het eerste. De hoop in de Bijbel is zekerheid. Geloof je in de beloften van God? Een tweede kenmerk van de Bijbelse hoop is dat het gaat om iets dat er nog niet is. Iets dat je nog niet ziet. Iets dat nog in de toekomst ligt. Romeinen 8, het 24ste vers hebben we gelezen. Als we echter al zouden zien waarop we hopen, dan is het geen hoop meer. In de eerste Korinthebrief staat het zo mooi, hè? Zo zijn dan geloof, hoop en liefde. En de meeste daarvan is de liefde. Want geloof en hoop gaan een keer voorbij. Want dan wordt het zien. Geloof wordt zien. Hoop wordt zien. Waarom zou je nog hopen op iets dat je al kan zien? Hoop die gezien wordt is geen hoop. Immers wat iemand ziet, waarom zou hij dan nog hopen? Maar als wij hopen wat we niet zien, dan verwachten wij het met volharding, volhouden. Een prachtig voorbeeld daarvan is Abraham. Abraham kreeg een belofte van God. Hij zou een zoon krijgen, Sarah en hij. En het duurde maar. Hè? Jaar na jaar ging voorbij. En op plaats waren er twee mensen die in feite op de leeftijd waren van hun opa en oma. En zoals jullie wel weten, opa's en oma's krijgen meestal geen baby's meer. Dus daar staat dat ze een verstorven mensenpaar waren. Geen mogelijkheid meer voor de mens. Maar God is zo fantastisch in het onmogelijke. En dan wordt Isaac geboren. En Abraham wordt dus gezien als iemand die in het geloof heeft volgehouden. Zijn er nooit twijfelmomenten geweest? Jawel, maar hij heeft ze weer overwonnen. Hij heeft zich weer gesterkt in de belofte van zijn God. En God kwam elke keer weer om te zeggen van Abraham, ik heb het je beloofd, ik ga het doen. En dat is wat wij moeten doen. Wij moeten ons vasthouden aan de belofte van God. En daarom is die Bijbel zo ontzettend belangrijk, dat we die Bijbel kennen, weten wat God gezegd heeft, wat hij beloofd heeft. En dan is er nog een kenmerk van die hoop. De Bijbel noemt de hoop ook wel de helm van de hoop van de zaligheid. En u weet wat een helm is, hè? Het staat op je hoofd. En die beschermt je hoofd. Wat doet dus die hoop? Die beschermt jouw gedachten. Zodat je niet van de weg afraakt. Dat je het spoor niet bijster wordt. Je hebt die helm nodig om je te beschermen tegen verkeerde denkbeelden. En wat is dat heerlijk, dat je dat hebt gekregen. En dan een vierde kenmerk is dat er in de Bijbel staat dat het een levende hoop is. Want die hoop, staat in de Hebreeënbrief, die is als een anker tot achter het voorhangsel. Nou, dat moet ik even uitleggen, want anders begrijp je het niet. Dat voorhangsel, dat was dat doek wat het heilige der heiligen in de tempel, in de tabernakel afscheidde. Maar nu wordt het beeld gebruikt voor hoe het in de hemel is. Want achter dat doek stond de ark en dat was in feite de troon van God. In de hemel is de troon van God. En er staat dat de Heer Jezus is binnengegaan tot achter het voorhangsel. Hij is daar voor ons ten goede en hij pleitte als een hoge priester voor ons. En nou kun je begrijpen dat het een levende hoop is. Want die hoop is gesteld op de Heer Jezus. Die opgestaan is, die leeft. En wat is geweldig dat hij ons daar, jou en mij, vertegenwoordigt bij God. En daarom kunt u en ik bij de troon van genade komen. Om hulp te krijgen in de situatie waarin we nu zijn. Een levende hoop. En zo is ons geloof ook een levend geloof. Want het gaat om de persoon van de Heer Jezus waarin we geloven. En hij is de levende, de opgestaande. En nu gaan we kijken, wat is dan de inhoud van die hoop? We leven in afwachting van het geluk waarop wij hopen. De verschijning van de majesteit van de grote God van onze redder Jezus Christus. Dat staat in Titus 2 vers 13. Hij komt. En hij komt ons ophalen. En naar huis brengen. Hij komt op zijn dag. De dag van onze Heer Jezus Christus staat in 1 Korinthe 1 vers 8. Dat is een hele bijzondere dag, de dag van Jezus Christus. Dat moet je onderscheiden van de dag des Heren. De dag van Jezus Christus is speciaal voor de gemeente. Voor degenen die werkelijk geloven in de Heer Jezus Christus als hun redder en verzoener. Voor degenen die kinderen van God zijn. En daarom komt weer die vraag tot je, ben je een kind van God? Want voor hen is die hoop. Ben je er straks bij als Jezus komt om zijn bruid, zijn gemeente, naar huis te brengen? Hij komt op de dag. En met welk doel komt hij op die dag? Hij komt om ons te bevrijden van dat aardse lichaam. Want dat aardse lichaam hoort nog bij de vergankelijkheid. Hij komt ons bevrijden en naar huis brengen. Hij heeft het zelf prachtig gezegd. In Johannes 14, vers 2 en 3. En die woorden kent u vast. In het huis van mijn vader zijn veel woningen. Als dat niet zo was, zou ik het jullie gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als ik heen gegaan ben, dan kom ik terug. En zal jullie tot mij nemen. Opdat ook jullie zullen zijn waar ik ben. En dat is daar bij die troon van God. Daar gaat hij ons heen brengen. Maar zo als je nu bent, zoals je hier zit, zo gaat het niet. Er moet wat veranderen. Hoe dan zal dat dan gaan? Er staat zo prachtig in de Thessalonicenzenbrief, want de Heer zelf zal met een roep, met de stem van de aartsengel en met de bezuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen opstaan. En daarna zullen wij die leven nog zijn overgebleven, samen met hen opgenomen worden naar een ontmoeting met de Heer in de lucht. En zo, staat er, zullen we altijd
met de Heer zijn. We horen bij elkaar, hè? Hoofd en lichaam horen bij elkaar. Wat moet dat wezen? Wat een fantastische hoop hebben we. Wat een verwachting. En wat zijn dan die kenmerken van die heerlijke dag? Het is een dag die allereerst geldt voor de gemeente van de Heer Jezus Christus. En het is een dag van bevrijding. Van verlossing. Daarom staat er in de Efezebrief: en bedroef de Heilige Geest van God niet, met wie je verzegeld bent tot de dag van de verlossing. Je bent verzegeld, dat betekent je bent het eigendom van de Heer Jezus. Als je hem hebt toegelaten in je leven. En als hij het over jouw leven voor het zeggen heeft, ben je zijn eigendom. Je bent niet meer van jezelf, je bent van hem. En hij heeft zijn stempel op je gedrukt. Je bent onvervreembaar van hem. En hij komt zijn eigendom halen. En naar huis brengen. U zegt dan, ja maar we zijn toch al verlost? Maar er staat in de Efezebrief, bedroef de Heilige Geest niet door wie je verzegeld bent, tot de dag van de verlossing. Waarvan worden we dan verlost? Want onze verlossing is nog niet compleet. We moeten zijn straks zoals de Heer Jezus zelf is. Een lichaam krijgen zoals het zijne. Dat is ongelooflijk, hè? Heerlijk, maar het is nodig. We worden dus van het aardse tijdelijke lichaam verlost. Van ziekte, van dood. De laatste vijand. In Filippenzen 3, vers 20 en 21 staat het prachtig. Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit we ook onze zaligmaker, onze verlosser verwachten. Namelijk de Heer Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal. Zodat het gelijkvormig wordt aan zijn verheerlijk lichaam. We zingen dit wel eens. We zullen eenmaal hem gelijk zijn. Hem zien zoals hij is. Weet u nog? Hoop die gezien wordt, is geen hoop. Maar straks wordt die hoop zien. Daar wil je toch bij zijn, hè? Dat wil je toch meemaken? Helemaal verlost worden we van de invloed en de macht van Satan. Verlost voor het uur dat over de aarde komt van verzoeking over de hele wereld. Openbaring 3 vers 10 zegt het, omdat u het woord van mijn volharding hebt bewaard, hè, daar hadden we het over, volharding, zal ook ik u bewaren voor het uur van de verzoeking dat over de hele wereld komen zal, om hen die op de aarde wonen te verzoeken. En dat is heel ernstig. En die waarschuwing wil ik u niet onthouden. Ook als u in contact met anderen bent. Want het tegenovergestelde is ook absoluut waar. Er staat in de 2e Thessalonicenzenbrief. Er staat, omdat degenen die verloren gaan, de liefde voor de waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden, om gered te worden. Daarom zal God hem een krachtige dwaling sturen, zodat zij de leugen geloven, opdat ze allen veroordeeld worden die de waarheid niet geloofd hebben. Dat is wat, hè? Straks wordt de gemeente opgenomen, met de Heer Jezus verenigd, en dan komt over de aarde een leugengeest. Dat is verschrikkelijk. En degene die het hadden kunnen weten, wordt die leugengeest gestuurd, zodat zij de leugen gaan geloven. In plaats van dat ze Jezus aannemen, nemen ze de antichrist aan. Dat is ontzettend. En er wacht een verschrikkelijke verlorenheid. Veroordeeld worden ze dan. op die dag dat de Heer Jezus onthalen, worden we verlost van alle aardse banden. Alles wat ons bezit was, laten we achter. Alle banden met ongelovigen worden verbroken. En alle invloed van de wereld is voorbij. In de Timotheusbrief staat, we hebben niets in de wereld ingedragen. En het is duidelijk dat we er ook niets uit kunnen wegdragen. Dat is goed om te bedenken. We worden ook verlost van alle onvolkomenheid. Alle onvolmaaktheid. De invloed van de oude mens. 1 Korinthe 13 vers 10 zegt zo prachtig. Wanneer het volmaakte zal gekomen zijn, zal wat ten dele is, het onvolkomene teniet gedaan worden, afgedaan hebben. Is dat heerlijk, hè? Er is nog zoveel onvolmaakt. Maar dan is het voorbij. Weet u wat dat betekent? Dat straks een gemeente voor de Heer Jezus staat zonder vlek en zonder rimpel. Volmaakt. Allemaal zijn werk. Niets van ons bij. We worden ook verlost van het lijden. Het is immers rechtvaardig van God verdrukking te vergelden aan hen die ons verdrukken en aan wie verdrukt wordt, samen met ons verlichting te geven bij de openbaring van de Heer Jezus vanuit de hemel. Dan is het lijden voorbij. Hoe velen zijn er niet in gevangenissen? Hoe velen zijn er niet in oorlogssituaties? Hoe velen zijn er niet in vluchtelingenkampen? Wat wordt er geleden door de kinderen van God? Weet u dat er maar 20% van alle gelovigen in een land leeft waar het zo vrij is als wij? Dus het merendeel heeft met een of andere vorm van repressie te maken. En daarom zegt de apostel, die bemoedigt, die mensen die het zo moeilijk hebben, ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. En er is nog iets wat ontzettend belangrijk is. We worden ook verlost van de komende toren van God. Want die toren komt. Het blijft niet zo. Velen vragen zich af, waarom lot God het allemaal maar toe? Maar God laat het tot een bepaald moment toe. De climax is die openbaring van het antichristelijke rijk. De mens van het verderf, van de wetteloosheid zich geopenbaren gaat. Maar dan komt ook de toren van God. En de openbaring van de Heer Jezus in macht en majesteit. En dat kunt u voor uzelf lezen thuis, Openbaring 19. Ik vind het altijd een geweldig hoofdstuk om te lezen hoe de overwinning van de Heer Jezus dan gaat plaatsvinden. En hoewel wij van naar onszelf uit, van nature, net zo goed kinderen van de toren zijn en onder die toren zouden vallen, heeft God ons verlost van de toren door de Heer Jezus. Want de toren van God kwam terecht op de Heer Jezus. Hij heeft die toren voor u in de plaats gedragen. Daar ben ik zo ontzettend dankbaar voor. De toren van God is verschrikkelijk. Kijk, als God voor je is, en God is voor je als je een kind van God bent, is hij je liefhebbende vader. Als God voor je is, hoef je niets te vrezen, want wie zal dan tegen je zijn? Die machtige God. Maar o wee, als God tegen je is, berg je dan maar. En naast dat het een dag van bevrijding is, is het ook een dag van scheiding. En dat moeten we ons ook bewust zijn. In Lucas 17 zegt de Heer Jezus dat zelf. Ik zeg u, in die nacht zullen er twee op één bed zijn. De een zal aangenomen worden en de ander achtergelaten worden. Twee vrouwen zullen samen malen. De een zal aangenomen worden en de ander achtergelaten worden. Twee zullen er op de akker zijn. De een zal aangenomen worden en de ander achtergelaten worden. Je ziet dat het moment gaat over de hele wereld. Aan de ene kant van de wereld is nacht, aan de andere kant van de wereld is dag. En in een moment van de tijd gebeurt wat God hier heeft beloofd. Geloof je de belofte van God? Hou je vast, hè? Het komt. En die tijd is allemaal dichterbij. Het zal ook een dag van ontmoeting, van een hereniging zijn. De ontmoeting met de Heer Jezus natuurlijk in de eerste plaats. Als ik heen gegaan ben en plaats voor u gereed gemaakt heb, kom ik terug en zal u tot mij nemen, opdat ook u zult zijn waar ik ben. Wij zullen hem zien zoals hij is. En daarom is het zo belangrijk dat we van hem zijn. Dat we dat zeker weten. En dat kun je absoluut zeker weten. Heerlijk, hè? En ik heb begrepen dat hier kort geleden een doopdienst is geweest waar mensen beleden hebben, hun oude leven afgelegd, het nieuwe aangedaan. En dan zijn ze zijn eigendom. Dat is heerlijk. En dan op die dag zullen de doden in Christus het eerst opstaan. Degenen die ons voorgegaan zijn, die in Christus gestorven zijn. Zij zijn net zo goed zijn eigendom. En zij zullen het eerst het nieuwe lichaam krijgen. En in de munt van de tijd, degenen die dan leven, veranderd worden en samen met hem delen tegemoet in de lucht. En dan altijd met de Heer wezen. Wat een ontmoeting moet dat wezen. En weet u, ik ben er zo van vast van overtuigd dat er herkenning is. Want op de berg van de verheerlijking wist Petrus meteen dat het Mozes was. En dat het Elia was. Geen enkel punt. Geestelijke herkenning zal absoluut er zijn. Wat moet dat zijn om hen weer te zien? Mijn vader en mijn moeder. Fantastisch. Want ik weet dat ze in de Heer Jezus gestorven zijn. Ze zijn ons voorgegaan. Het is dus echt een dag van openbaring. Terwijl u de openbaring van onze Heer Jezus Christus verwacht. De Heer Jezus wordt ons geopenbaard. Maar ook ons nieuwe lichaam wordt ons geopenbaard. Want er zal ontzettend veel voor ons ineens op zijn plek vallen. We zullen het allemaal gaan begrijpen. En dan 1 Johannes 3 vers 2, wat we gelezen hebben. Geliefden, nu zijn we kinderen van God en het is nog niet geopenbaard wat we zullen zijn. Maar we weten, hoor, we weten, dat is die zekerheid, dat als hij geopenbaard zal worden, wij hem gelijk zullen zijn. Wij zullen hem zien zoals hij is. Als we niet aan hem gelijk zouden zijn, zouden we hem nooit kunnen verdragen. Met dit lichaam gaat het niet. Toen Johannes er maar iets van zag, viel hij als dood aan zijn voeten. Maar we worden hem gelijk. Een lichaam zoals hij heeft. Een hemels lichaam. Want de mens is pas compleet met geest, ziel en lichaam. Onze geest is vernieuwd. Onze ziel is vernieuwd. En ons lichaam moet ook vernieuwd worden. En dat is die hoop waarin we leven. Dat is fantastisch. En het is een dag van beloning. Openbaring 22 vers 12. Zie, ik kom spoedig en mijn loon is bij mij. Om een ieder te vergelden zoals zijn werk zal zijn. In de Korinthebrief staat het nog weer anders. Ieders werk zal openbaar worden. Die dag zal het namelijk duidelijk maken. Omdat die dag in vuur verschijnt. En hoe ieders werk is, zal het vuur uitmaken. Het vuur beproeft het. Het vuur van Gods geest. En als wij nu wandelen met de Heer Jezus, en als wij doen wat Hij ons laat doen, dan krijgen we daarvoor loon, terwijl Hij het door ons heeft gedaan. Dat is toch ongelooflijk? Je hebt het eigenlijk niet eens verdiend, toch krijg je. Hij deelt het uit. En daarom zie toe hoe je bouwt op het fundament. Het fundament is de Heer Jezus Christus. En alles wat we doen, doen we uit zijn kracht, uit zijn genade. En dan zegt hij, dan heb ik mijn loon bij me. Het is een dag ook van behouden worden, van gered worden. En zelfs voor hen waarvan het werk verbrandt, die het in eigen kracht gedaan hebben. Het is toch ongelooflijk, hè? Want het fundament, daar gaat het om, of dat aanwezig is. Als dat fundament aanwezig is, dan staat er dat een dag is van behoudenis. En het gaat heel ver. Voor wie het opzoeken wil, moet het thuis maar bekijken. 1 Korinthe 5, vers 5. Een man die zulke verschrikkelijke dingen deed, maar opdat zijn geest behouden zou worden in de dag. Dat is wat, hè? Het fundament gelegd. Het is dus ook een dag van zuivering, van vuur. Zodat het eenmaal een stralende gemeente zal zijn. Vol zonder vlek of rimpel. En dan vraagt u zich natuurlijk af, wanneer zal die dag komen? Dat zou je allemaal graag willen weten, hè? Wanneer wordt die hoop zichtbaar? In Lucas 21, vers 28, daar zegt de Heer Jezus daar iets over. Daar gaat ook iets aan vooraf. Er gaan verschrikkelijke dingen aan vooraf. Wat er allemaal in de wereld gaat gebeuren. Een van de dingen die gaat gebeuren is dat in de wereld de angst toeneemt onder de volken. Van wat er komen gaat. En daar ziet u tekenen van, hè? Alles wordt onzeker. We zien zoveel dingen gebeuren in de wereld. En op een gegeven moment gaat die angst zo toenemen dat mensen eigenlijk haast bezwijmen van angst. En dan zegt de Heer Jezus, als je die dingen ziet beginnen te gebeuren, wanneer u nu deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en hef je hoofd op. Wonderlijk, hè? Dat is nou het wonderlijke. Wat in de wereld gebeurt is negatief. Maar voor ons, kinderen van God, is het een teken dat we omhoog mogen kijken, want uw verlossing is vlakbij. Ja, en dan gaat de Heer Jezus over de vijgenboom en over die andere bomen. Alles is daar in ontwikkeling, heel het Midden-Oosten. Hou het in de gaten. En nou de vraag, wat betekent dat nu voor jou en mijn leven nu? Wat moet onze houding zijn? Nou, de Heer Jezus heeft daar zelf iets heel duidelijks over gezegd. Waak dan te allen tijden en bid dat u waardig geacht zult worden om al die dingen die gebeuren zullen te ontvluchten en om te bestaan voor de Zoon des Mensen. Dus hij zegt, waak en bid. Laat je niet door de wereld inpakken. Leef met de Heer Jezus. En kijk uit naar zijn komst. Ontvlucht de dingen van de wereld. En het tweede, dat staat in 1 Johannes 3, wat hebben we gelezen met elkaar. Maar we weten dat als hij geopenbaard zal worden, we hem gelijk zullen zijn. En we zullen hem zien zoals hij is. En dan staat er, en ieder die deze hoop op hem heeft, reinigt zich. Hoe word je gereinigd? Door het bloed van de Heer Jezus. Dat is het enige echte middel waardoor we gereinigd worden. Schuil onder het bloed van de Heer Jezus. Wandel met hem. En bouwen op dat fundament, dat kan alleen als je leeft uit genade. Iedere dag leven uit genade. Voor mezelf vind ik daar een prachtig beeld in Ezechiël. Waar die profeet dan op een gegeven moment een stroom ziet van het water van het leven, dat komt uit de troon van God. En dan neemt de engel hem mee en zegt, stap erin. En dan stapt hij erin en dan gaat het water tot hier, tot zijn enkels. Dat is het fundament. De genade heeft een fundament en dat is de Heer Jezus Christus. Wordt hij weer meegenomen, eentje verderop. Ga er weer in. Gaat het water tot zijn knieën. En als ik aan knieën denk, dan denk ik aan bidden. Waak dan en bid, zegt de Heer Jezus. Heb je een gebedsleven? Leef je in een gebedshouding met de Heer Jezus? Wat moet ik doen, Heer? Wat is uw weg vandaag? En dan wordt hij weer meegenomen, weer een eind verder. Dan gaat het water tot de heup. En de heup is het beeld van de menselijke kracht. Weet u wel, Jacob. Hij vroeg om een zegen van de engel van de Heer. En die sloeg hem op de heup, zodat hij mank liep. Want hij had zoveel kracht in zichzelf. Hij moest zijn eigen kracht opgeven om in de kracht van Jezus verder te gaan. Dat moeten wij ook. En tenslotte wordt hij nog een keer verder meegenomen. En dan wordt hij gebracht naar een plek waar hij niet meer kan staan, zwemmen. Helemaal, als het ware, volkomen in de stroom van genade. Van het nieuwe leven. En zo heeft Paulus het gezegd. Zolang ik nog in dit vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God. Het leven is mij Christus. De Heer Jezus Christus is mijn leven. Dan zwem je. Heerlijk, die stroom van genade. En zo te mogen leven. Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen. En leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerte te verzaken. Te verloochenen. En in deze tegenwoordige wereld hoor goed bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven. Terwijl we verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus. De zaligmakende genade is verschenen. Wie het op wil zoeken, die kan het vinden in Filippenzen 2, vers 11 tot en met 13. En slotvers. Uit Hebreeën 10, vers 23. Laten we de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden. Want hij die het beloofd heeft, is getrouw. Hij zal het zeker doen. En laten we op elkaar letten door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Laten we de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals sommigen dat gewend zijn, maar elkaar aansporen en dat des te meer naarmate gij de grote dag ziet naderen. Dat wens ik jullie allemaal toe. Zullen we met elkaar danken? Ja, Vader in de hemel, hoe groot bent u in uw liefde, uw genade, dat u ons uw plan wilt ontvouwen, dat u het ons wilt laten zien, wat de toekomst inhoudt voor uw kinderen. En we danken u zo, Heer, voor die hoop, die verlossing van ons lichaam, die ontmoeting met de Heer Jezus. O Heer, en we danken u dat u ons wilt vasthouden. Dat we ook elkaar mogen vasthouden en aanvuren. Naarmate we die dag zien naderen. O Heer Jezus, zegen ons hoofd voor hoofd. En we willen u zo danken, Heer, dat u erbij bent. Dat u geen moment ons in de steek laat. Dat we u kunnen vertrouwen. Dat we in geen ding bezorgd hoeven te zijn zoals we gezongen hebben aan het begin van de dienst. En dat we in alles zeker mogen zijn van de verlossing die komt. Heer Jezus, dank u dat u het ons wilde vertellen. En dat we erop kunnen vertrouwen. Dank u, Heer, voor uw liefde. Amen.